Dag beste supporters, welkom bij de podcast De Sportvriend, de officiële podcast van KL Lierse SK. We zijn vandaag 6 maart, dat wil zeggen de verjaardag van onze KL Lierse SK. Hoe kunnen we dat beter vieren, Rod, dan met een echte Liernaar geboren en getogen zoals mezelf? Had je toch geboren in Lier? Rod?
Absoluut, ja. Gelukkige verjaardag Lierse, zou ik zeggen. 118 jaar, dat begint al te tellen. En niemand minder dan Glenn Klaas hier over ons. We dachten, we gaan de Glenn jeugdproduct hier nog eens erbij halen. Dus het is een mooie eer om iemand op zo'n heugelijke dag bij ons te hebben.
Dankjewel. Het is een eer. Dank u.
Is het echt een eer?
Ja, zeker en vast. Aangenaam verrast.
Op de geboortedag van Liers hier aanwezig te zijn. Gelukkig, eerst en vooral, Glenn, hoe is het met u persoonlijk?
Gezien de blessure dat toch altijd in uw kop blijft hangen. Als topsporter wil je gewoon spelen. Dus in dat opzicht, ja, niet zo goed. Hè. Mentaal is het een heel moeilijke periode. Je wilt de ploeg helpen. Hè. Het is geen gemakkelijk seizoen. En uiteindelijk moeten die wedstrijden vanuit een tribune bekijken. Ja, ik kan niet liegen dat ik met een transfer naar mijn stad, mijn club, anders had voorgesteld aan dit. Maar bon, dat hoort bij het voetbal. En er is maar één weg. En dat is rechtdoor. Dus we zijn beginnen lopen. Natuurlijk, het seizoen loopt op zijn einde. En ik had gehoopt die laatste wedstrijden nog te kunnen meepikken. We gaan moeten zien wat dat geeft, maar we werken er naartoe. Maar ja, we gaan ook geen onnodige risico's pakken om dan domme dingen te gaan doen natuurlijk.
Ja, want voor alle duidelijkheid, normaal gezien ook een contract hierna, volgend seizoen. Dus ja, is het misschien niet nodig om u nog willens niet eens nog tussen de lijnen te droppen en misschien te hervallen?
Ja, dat klopt. Het is zo dat je zegt, volgend jaar zijn we hier zeker nog. Dus misschien daarop richten, maar als voetballer wil je gewoon liever vandaag als morgen op dat veld staan. Het is al een lang seizoen geweest, het is al lang in de tribune geweest. Dus je wilt gewoon alles doen om terug op dat veld te geraken en soms wel een paar stappen over te slagen.
Ja, ik denk, als ik eerlijk ben, dat Glenn ook op verplaatsing er altijd bij is. Dus dat siert hem ook wel, dat hem dat ook niet kan loslaten om toch elke keer bij die groep aanwezig te zijn.
Ah ja, hij heeft juist de ticketjes geregeld via een beerschot.
Voilà.
Dat wordt geen even aankaarten.
Gaan we zeggen hoe dat is gebeurd? Of maar wij moeten alles vertellen, Glenn. Via een teammanager van een beerschot, in plaats van met een eigen teammanager. Hè?
Ja, maar ik moet wel erbij toezeggen. Ik moet er dan bij kaderen dat ik de Michel Marcoux, van teammanager van een beerschot, deze morgen gebeld heb. Mm-hmm. En het is heel streng. Hè. Vrijdag om naar de match te gaan, familieleden van spelers, die moeten mee in het bezoekersvak, die moeten mee de buscombi volgen. En daar het antwoord van de Michel was, het is zo. Dus eigenlijk zijn jij geïnfiltreerd door de Michel. Dus de veiligheidsdiensten daar, ik zou de heer Klaas opschrijven als het moet.
Ja, maar die gaat er voor een aflap, hè, de Klaas.
Nee, dat klopt. Het is zo dat je zegt, een familie-vriendenbus dat wordt ingelast. Ik ga eerlijk zeggen, dat is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik weet uit ervaring dat Beerschot altijd wel een risicomatch is. Maar
politie Antwerpen is blijkbaar streng, zeer streng en dat is eigenlijk een beetje de situatie.
Ja. Nee, voilà. Ik had Mika gestuurd. Het is mijn verjaardag ook een vrijdag, dus het heeft alles eigenlijk om een topdag te worden. Ja. Laat ons hopen. Meestal is een parkingplaats altijd wel moeilijk te regelen, dus ik dacht, we proberen dat. Dan hebben we misschien een parkingplaats.
Je hebt er een goede tapa-bar in de buurt van het Kiel, trouwens.
Op de hoek,
Olympisch Stadion daar, heb je daar zo aan de hockey. Op 50 meter van het stadion, hockey niet, maar hockeylaan is daar. Ja. Het is de Centro Iberico, denk ik, als ik me niet vergis. Dat is de beste tapas van de stad, dus ik zou daar...
Beste? Ben er één keer geweest? Is dat echt
een winnaar? Dat is een winnaar. Democratische prijs, een kilo gamba's aan 16 euro of zo.
Een kilo gamba's aan 16 euro?
Nee, Glenn, nu dat je daar toch geïnfiltreerd bent, ik zou gewoon een kapje opzetten en daar uw verjaardag nog gaan vieren.
Nee, ik zou gewoon naar Lier rijden en hier komen vieren.
Dat is interessanter.
Als je naar Café de Lord komt, ik rij met de tienersvrienden, kom maar naar Café de Lord en ik zal er nog een op doen.
De Lord ken ik wel.
Maar dan moeten we wel winnen, dan kom ik mee. Als we winnen, kom ik mee. Dan doen we misschien een sanitaire stop met de spelersbus in Café de Lord.
Oh, dat zou fantastisch zijn. Patrick Dijkman zal zeer blij zijn als we er toe stuiken.
Dan moeten we eerst winnen, hè. En zien dat we daar veilig wel buiten geraken.
Ja, want links-rechts al gehoord dat een pittige match geworden. Hè. Misschien wel op en naast het veld.
Oké. Laten we hopen.
Wat heb je dan zo gehoord?
Geruchten. Hè. In de wandelgangen hoor je af en toe eens wat nieuws waaien. Hè. Nederlandse supporters die toevallig naar België komen en zo van die dingen.
Ja, die hebben een jubileum blijkbaar te vieren. Beerschot en Groningen, heb ik me laten vertellen.
Ja, zoiets. Waar en hoe, weet ik niet, maar...
Jubileum klinkt zeer lievelijk, maar ik denk dat... ik weet niet hoe lievelijk dat er aan toe gaat, zo'n jubileum onder harde kernen.
Ja, oké, maar goed, hey, dat zijn zo'n dingen, laten we hopen, dat, voor het voetbal denk ik dat... Dat is zo'n zaak, laat ons hopen dat het allemaal binnen de perken blijft en dat we ons op voetbal kunnen concentreren. Ja,
die Kielse mannetjes gaan me erop letten, want ik zit ook in het uitvak, dus die weten niet waar dat ze aan gaan beginnen.
Ja,
ja, mijn schoonbroer die stuurde mij gisteren ook al. Ik zeg, ja, ik zal wel zien dat we ticketten hebben. Hij zei, ja, maar ik wil er ook niet ineengeslagen worden, hè, dus zie dat we goed zitten. Hè.
Ja, er is... Zijn dat vechtersbazen die van Beerschot, of wat?
Geen idee, ik heb in de boksclub nooit een kropslaan tegengeklopt. Dus.
Dat kan ik me niet meer voorstellen.
Ik heb één dag judo gedaan en dan is het gestopt.
Ah, je hebt toch judo gedaan?
Ja, ja.
Leren vallen, dat was die trein.
Ja, dat was judo.
Vallen.
Ja,
voor gevorderd.
Zoiets was dat.
Ja, klinkt fijn. Glenn, jij wordt dan 30 vrijdag.
Sst.
Dat is een 3 ervoor, dan 3. Ja. Is dat als voetballer iets dat triggert, want feit, toen met 30 het begint te slinken?
Ja, toch wel, hè. Vanaf de 30.
Die zijn wij gepasseerd trouwens al, hè. Dat is verschrikkelijk. Hè.
Jij ook al?
Ja, ik ben er 33, Glenn.
Je ziet toch, je begint de baard te
krijgen. Ja. Baard in de keel.
Nee, ja, vanaf 30, ja, dan weet je dat niet al te lang niet meer gaat duren. Maar
carrière,
goed, voilà. Maar dat heeft ook zijn charmes, hè.
Vertel eens welke dan.
Ja, dat zeggen ze toch altijd, hè. Wat wordt dan een man wordt, hè.
Je wordt gunder, hè. Voilà, wordt mooi,
exact. Je neemt met de woorden uit de mond.
Bij u begint dat te werken, gelukkig.
Laat ons zien dat dat effectief zo zal zijn, hè.
Maar hij heeft ook al een kind, hè. Dat is echt een volwassen man, Glenn.
Dat is kort door de bocht. We zeggen altijd jeugdig en kinds blijven in het kopje, maar... nee, ja, het is inderdaad een kindje van 5.
Huh? Wat een opluchting is het eigenlijk om nu om hier achter de hoek te wonen en niet meer telkens naar Rwedem te moeten rijden, want het is nu letterlijk gezet hier op 5 minuten, toch?
Ja, ik ben juist met de step gekomen, want mijn auto die staat in de garage voor 4 nieuwe banden. Ik was naar de controle geweest en ik was er niet door. Nee, op dat vlak, ja, fantastisch, hè. Je kunt niet beter zitten. Dat ik de jongens dan ook hoor, alweer in de file gestaan, de ring rond Lier, de afrit, Massenhoven.
Ah ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ik heb ook elke dag naar Brussel gereden, een Brusselse ringsmorgens. Ja, ik moet het jullie niet vertellen. Dat is ook niet altijd even aangenaam.
Nee, die passeert wel eens bij de bulletins van het verkeer. Maar nu dus, Lier, hoe lang woonde nu terug in Lier? Heb je anders gewoond of altijd waar dat je nu...
Vanaf mijn 18 ben ik alleen gewoond met Myrthe, die toen studeerde aan de Univ in Antwerpen. Mm-hmm. Pak dat we daar 3-4 jaar in Antwerpen hebben gewoond, dan gebouwd hier in Lier. En ja, eigenlijk daar altijd gewoond. Een jaartje dat ik naar Vierton ging, hebben we dat huis verhuurd. Ah, ja. Maar ook teruggekomen, dus
dat
alles nu bij elkaar, 8-9 jaar. Ja, op en af is een beetje te veel van het goede.
Was dat fijn wonen in Vierton?
Eigenlijk wel. Eigenlijk heel aangenaam verrast. Ook de mentaliteit die ze daar hebben, ondanks dat het nog altijd België is. België is een klein landje. Is dat toch niet te vergelijken. Ik denk, om een voorbeeld te geven. 'S nachts 1, 2 uur, laat ons zeggen, gaat er nog geld afhalen. Aan een automaat en de mensen zeggen daar altijd goeiedag. Als je dat hier doet, dan
moet je eerst een automaat vinden hier in de buurt.
Ook al, maar dan denken de mensen van ja, gast, zwijg eens even. Voilà.
Ja, dat is een verschil. Eigenlijk denk ik dat wij alle drie wel redelijk goed zouden aarden zo diep in het zuiden van het land.
De bron van de Orval daar, hè. Dat is een goed birke zelfs.
Ik woonde er vlak naast. Ik moest altijd bakken van de Orval. Dingen daar meebrengen.
Ah, ja, echt waar. Mee naar vrienden en familie.
Dus voor mij is dat ondertussen eigenlijk niet meer zo'n speciaal biertje.
Als je er nog connecties hebt, moet er doorsluizen hier naar Lier. Hè.
Ja, ik woon in Florenville en dat is zo'n dorpje. Iedereen kent elkaar daar. Je hebt daar één hotelletje, één goede Italiaan waar je dan altijd belandt. En zodat ik zeg, iedereen kent daar elkaar. Dat is vriendelijkheid toe.
Was het jaar met Julien Verkouteren en zo, toch?
Ja, Julien heb ik even nog geweten in de voorbereiding. Maar die kreeg dan het ongelukkige nieuws dat er niet echt op gerekend werd. Dus die is toen nog vertrokken. Maar inderdaad, dat was dat jaar.
Was het jaar na dat Lierse daar, dat ze eigenlijk gepromoveerd zijn geweest, en dat Lierse daar toch is komen voetbal in de eindronde, denk ik. Dat is het jaar nadien dan, toch? Het eerste jaar Lierse na de doorstart, denk ik, in de eindronde, dat Virton toen kampioen geworden is. Denk je, goal van Buijs, penalty. En dan is Virton opgegaan, denk ik, naar tweede. En is Lierse in eerste nationale gebleven. Zoiets is, denk ik.
Ja, dat kan, want het jaar dat ik daar naartoe ben gegaan, waren ze inderdaad juist opgekomen van amateur dan. En dan heeft eigenlijk de eigenaar een ploeg gebouwd met zijn spelers van Dudelange, met de bedoeling om direct terug te promoveren. En ik denk dat we dat jaar ook heel goed gespeeld hebben, maar je zat daar met de periodes die dat je dan moest winnen voor dan uiteindelijk die finale te spelen. Ik denk dat jaar was met Beerschot en Leuven.
Met die
opging.
Crazy goal ook dat nog gespeeld.
Ja. En ik denk dat wij eerst stonden in het algemene klassement, een topschutter hadden en zo. Ik denk dat Lierse dat ook eens heeft meegemaakt zelfs. Ja, en uiteindelijk hadden wij niks. Ja. Uiteindelijk hadden wij niks, want we hadden geen ene periode, dus we speelden de finale niet.
Dat hebben we ook gehad natuurlijk.
En zoals gezegd, die spookgoal was tegen Beerschot, want ik liep zelf toen nog die een bal voorbij, los de netten in, dat ik dacht van, gast, speelt je toch af? En ja, het was goal.
Ja, goede tijden. Virton is nu in handen van
Flavio Becca.
Ja, en ook van N'Golo Kanté, toch? Of,
juist, ja. Die N'Golo heeft
Kanté heeft nu overgenomen.
Die was een paar maanden geleden op visite en dan kan die op de socials kan die even een parlay doen. Ja. Kanté, ja, bijzonder.
Eerlijk, qua verplaatsing, oké, goed, kan er charmant zijn, maar blij dat we er toch een beetje vanaf zijn, toch voor dit jaar.
Ja, ondanks dat, ploegen die naar daar moesten komen, dat was niet altijd een cadeau, dat was zagen en klagen inderdaad. Maar voor ons daar, toen op die moment, ja, dat was een gezellig klein stadionnetje. Ik denk, de enige club op niveau toen daar van de regio. Dus iedereen zag er ook naar uit om in het weekend naar die wedstrijd te komen zien. En dat was leuk. Dat was gezellig. Het heeft niet veel zin om een stadion te zetten van 15.000 man, dat je elke week maar 3 hebt.
En het fijne is...
Ik heb het toen met Joachim ook...
Ja.
Ex-Lierspeed.
Ja, dat klopt. Mijn vader werkt in een diamantsector en heeft zelfs aan mij gevraagd om via onze pa dan voor een trouwring te zorgen.
Ah, serieus? Oké. Okay. Ja, en uiteindelijk
het ook verkocht.
Ja, nee, dat wil ik nog niet gezegd hebben, maar...
Wat dat bedoelde, ja. Dat wil je verstaan, nee, maar dat is alle voor nodig. Nee, maar is de schoon erin geworden?
Ja, een blauwe steen, geloof ik.
Ah, nog een bloeddiamant.
De supporters die een trouwring nodig hebben, die moeten Glenn Klaas
aanklampen. Nee, zeker en vast niet, want dat doet hem eigenlijk niet zo graag. Dat is altijd een gezag, een gezever. Doet aan zo'n ding eens voor goed te doen en het is altijd wel iets.
Dat is inderdaad altijd.
Ja, voor hem is dat ook weinig speciaal. Hij werkt er constant mee. En het is eigenlijk altijd heel simpel. Heb je een foto? Hoe moet die ring eruit zien? Stuur het mij door en de goudsmits en de diamanthandelaars, die regelen dat wel, maar... Ja.
Altijd gedoe. In ieder geval, dus nu vrijdag 30 jaar, je gaat kijken, dus je gaat met het gezin tot op het kiel voor de match te zien?
Ja, dat gaat Mirten eigenlijk niet zo graag horen, want ik denk dat die mij amper gaat zien op mijn eigen verjaardag. Die moet werken en dat zij gedaan heeft met werken, ga ik met haar broer eigenlijk naar de voetbal zien. Dus,
En daarna een Café de Loord.
Voilà, schone dag.
Ja, absoluut. Ja, Beerschot, lastige partij komende vrijdag. Alleszins, de mannetjes die hebben wel 1-9 of 2-9 gehad. En 2-9, wij 6-9, dus qua flow zitten we beter, moeten we zeggen. En de twee laatste uitwedstrijden op het kiel hebben we winnend afgesloten. Dus het oog van Glenn Klaas, wat zegt dat voor komende vrijdag?
Zo dat gezegd is, misschien wel de moment om naar het kiel te gaan. Hè. Wij komen van een positieve flow. Laat ons eerlijk zijn, het zijn niet die ploegen waar we de punten moeten gaan halen, eigenlijk. Maar we hebben ons in die situatie gezet. door vorige week te winnen, dat je ja, alles wat je daar gaat rapen eigenlijk bonus is. Dus met een redelijk relaxed gevoel naar daar kunt, terwijl het langs hun kant van moeten is.
Ja, en ook, ik denk die heenwedstrijd hier op het Lisp, oké, we verliezen die denk ik 1-3. Had ik daar wel het gevoel, zeker als Van Akker 1-1 maakt, ja, op alle momenten, dat Lierse wel zo, denk ik, hadden we daar de 2-1 gemaakt, dan heb je daar een compleet andere wedstrijd. Oké, het is altijd in als te spreken, maar we zijn er ook niet echt tegen weggespeeld, dat gevoel heb ik toch niet?
Nee, en als Lierse zijnde, een derby, dat is toch ook altijd ja, een ander gegeven, hè. Ik denk voor de match hier dat er ook nog een sfeertraining was toen.
Ja.
Van de supporters uit. Altijd wel leuk. Dat motiveert de jongens.
Ja, voluit vak nu ook. Hè. Ik bedoel,
voilà.
650 man. Blijkbaar dat aanvragen dat ze gewoon echt moeten weigeren. Dus het leeft al.
Ja, een paar liter 30 met een dubbeldekkersbus en dan nog een extra bus. Dus dat is, dan als er nog een bus was geweest, hadden ze ook gevuld. Hè.
Voilà, dat geeft de wedstrijd extra kleur. Hè. Het zijn zo'n dingen, dat geeft dat tikkeltje extra. Het is eigenlijk voor zo'n matchje dat je voetballer bent. Dat kijkt je gewoon naar uit.
Ja, maar dat zijn ook zo de wedstrijden, denk ik, die de reeks een beetje aan een hoger niveau tillen. Want oké, misschien ook langs Beerschotkant, vol stadion misschien, als we dan al 10.000 mensen gaan voor een wedstrijd in 1B. Ja, dat overstijgt de reeks eigenlijk, hè. Daar moeten we eerlijk in zijn.
Ja, zeker en vast. En ondanks de haat die er misschien is tussen de supporters, klans, stelt morgen de vraag tegen wie wilde voetballen. Ze gaan allemaal zeggen, ja, tegen elkaar, hè. Lierse, Mechelen, Antwerpen, de Antwerpse derbies. Hè.
Tuurlijk.
Ja,
absoluut. Voilà. Want Beerschot, gezegd van Beerschot is van de moeders. Oké, wij laten best ook niet meer te veel liggen, zou ik zeggen. Maar Beerschot, als voor hetzelfde geld bijvoorbeeld Deinze en Lommel dat overgaat, om even gewoon even te schijnen, licht te schijnen op de competitie, zou wel gek zijn dat die twee clubs dan overgaan en dat dan Beerschot, Zoetwaardigem, ernaast grijpen. En dan nog eens een keer volgend seizoen nog zakkende ploegen met misschien wel naam en faam. Dan krijgen we wel een 1B-competitie die zeer, zeer hoog aangeschreven is, lijkt me.
Mhm. Ja, dat klopt. Voorafgaande van het seizoen had ik Zultenwaardigem en Beerschot gezegd als 1 en 2. Nu Zulten is serieus op de sukkel. Maar van Lommel verschiet ik eigenlijk niet. Het kapitaal dat ze daar hebben, links-rechts, in het begin van het seizoen ook wel gehoord dat ze toch wel het budget gaan uitbreiden om er toch wel dat jaar van te maken. En de Citygroep, het geld is het probleem niet. Dus als zij zeggen van dit jaar moet het gebeuren, dan zal het er kort bij zijn.
Ja, er worden
qua accommodatie ook top. Hè. Als je ziet, het veld daar veruit het beste waar dat we dit seizoen op gespeeld hebben.
Ja, dat klopt. Mijn periode daar was nog niet onder de Citygroep. Daar ging het er anders aan toe. Maar inderdaad, als je ziet, sinds de Citygroep het heeft overgenomen daar, ja, dat is gewoon indrukwekkend. Het veld daar kun je op snoekeren.
Maar toen dat je bij Lommel waart, had je eigenlijk ook wel een goede ploeg. Hè? Zelf ook persoonlijk een goed seizoen. Dat was na je Mechelen-periode. Waar je zelf zei, dan heb ik het voetbalplezier een beetje teruggevonden. Was meer Rocha ongeveer, Tom van Imschoot als coach. Lommel was voor u een fijn jaar.
Ja, exact. Het is zo dat gezegd. Ik had er juist al aangegeven. Het voetbalplezier een beetje teruggevonden. Ik had ervoor een moeilijk jaar. Ik denk dat we toen ook zakten met Mechelen. En we hadden een leuke ploeg. Rocha, die dat je ten allen tijden eigenlijk in stelling kunt brengen. Daar moet je eigenlijk al niet zo'n zotte acties voor doen.
Blindelings de box in droppen en klaar.
Ook is Galvier op de kiel, denk ik, als ik me niet vergis. Met een goal van Rocha. Voorzet van op de flank en Rocha die de bal binnenknikte. Ik denk dat die wedstrijd op 1-2 eindigde.
Rocha heeft er wel meerdere binnengeknikt. Maar dat klopt. We hadden ook een heel goede groep. Lommel kwam toen over van de amateurreekse, Promovendus.
Was met Brebels ook zeker, niet?
Ja, dat klopt. Brebels, Bitsindo, dat hier gepasseerd is. Wie hadden er nog allemaal?
Was Alexander de Brander?
Nee.
Dat was het jaar erna.
Keetal Koeken in de goal. Ja. Rocha dan in de spits. Ik zal er vast nog wel een paar vergeten. Dan Heijmans.
Ja, ook uitstekende shot.
Voilà. En de sfeer dat daar hong was eigenlijk zo een ontspannen, familiale sfeer. Nog niet dat professionele, sinds de Citygroep het daar heeft overgenomen. En als Promovendus deden we het onverwachts, denk ik, heel goed. En dan is dat een fantastisch jaar. Een ploeg waarvan dat je het eigenlijk niet verwacht. en het dan goed doen, ja, dat is fantastisch.
Dat was ook zo'n beetje een ongedwongen werksfeer, lijkt mij. Zo'n beetje aan de Lommelse Sahara. Toen ook nog inderdaad bij Citigroup.
Ja, exact. Wij stonden tot een minuut voordat we moesten gaan trainen, denk ik, nog aan de kikkerkas. Dus,
Hier is het poelen zeker, hè, dat je dat doet.
Ja, maar dat is ook al een beetje geminderd.
Ja, dat was in het begin gegeerd goed en nu is het al...
Ja, een nieuwe trainer, nieuw wetten. Hè.
Ja, ook alweer over een nieuwe trainer gesproken. Dan, we zijn er zoal nieuwe wetten doorgevoerd die moeten nageleefd worden.
Ja, toch wel. Maar ik denk dat de belangrijkste zijn, zoals ik net aangaf, gezamenlijk ontbijten, geen gsm's niet meer tijdens het ontbijt, ook niet kaarten tijdens het ontbijt, niet poelen tijdens het ontbijt, uiteraard.
Wat ervoor wel misschien gebeurde, dat er, het werd niet gezamenlijk van en aan tafel gegaan.
Nee, dat was een beetje ja, à la carte, hè, die had je gedaan. We eten niet snel onze boterham op en we gaan poelen of kaarten tijdens het eten. Nee, dat zijn zo van die kleine dingen. Elke trainer heeft altijd zijn eigen...
Na middagtrainingen soms ook om even de sleur te doorbreken, dat is denk ik ook wel
Ja, voilà, ik wil niet zeggen dat niet meer mag, hè. Helemaal niet, hè. Maar bijvoorbeeld niet meer tijdens het eten of zo.
Nee, maar dat er nu ook in de namiddag getraind wordt, in plaats van in de voormiddag soms, dat dat een beetje een mix is om iedereen fris te houden. Zeker de jongens die ver wonen, dat die niet meer zich mm-hmm. door de ochtendspits moeten begeven en iets later naar hier kunnen komen. Ik denk dat dat alleen maar goed komt.
Elke trainer heeft zijn principes. Hè. Voor namiddag trainen, twee keer trainen, altijd maar één keer. Ja, dat hebben wij niet te bepalen, maar... Zoals nu deze week, denk ik, een dag voor de wedstrijd in de namiddag. Dat geeft toch extra rust, denk ik. Dus ik ben daar zeker voorstander van. Dus je zult er altijd hebben die liever 's morgens trainen, andere liever 's namiddags. Ja.
Maar de inspanning is belangrijk, maar de ontspanning uiteraard ook. Als het dan rust is tenminste. Hè. Dan denk ik dat een profvoetballer, sporter te koeren ook wel nodig heeft.
Zeker en vast.
Nee, Glenn, Lierenaar in hart en nieren, geboren in het Heilig Hart ziekenhuis, veronderstel ik.
Dat hebben ze mij toch gezegd, ja.
En dan hier in Lier blijven plakken. Je bent heel jong in een tijd bij de A-kern gekomen. Hè?
Ja, dat
hoe
klopt.
Oud waren jij dat je...
15 jaar of zo, denk ik. Ja.
Beetje de Pele van Lisp, hè. 15 jaar bij de A-kern. Alleen was de Pele al toen aan het shotten.
Nee, ja, dat ging van een paar keer meetrainen naar, naar vast naar de A-kern doorgeschoven worden. Ik zat toen ook nog op school, topsportschool in Wilrijk. Dan hebben we daar ook de regeling getroffen dat ik 's morgens op de club kwam trainen. Dat toch nog altijd een hoger niveau was dan met uw leeftijdsgenoten op de topsportschool. Uh-huh. En dan ging ik 's namiddags naar school, totdat dat klaar was. En heel veel meegemaakt ondertussen eigenlijk al.
Eigenlijk al een lange carrière achter de rug, want bij Lierse, ik weet niet hoeveel... Hoeveel matchen dat je eigenlijk hebt gespeeld in de eerste periode Lierse?
Dat gaan er niet te veel zijn geweest, denk ik. Een drietal, ja, zoiets. Ik zat heel veel op de bank.
Ja, dat is gek. Ik zat eigenlijk
een jaar constant op de bank. Dat ik zelfs bij de belofte niet speelde, maar gewoon altijd op de bank zat bij de eerste ploeg. En dan weet ik eigenlijk nog heel goed dat onder Van Meijer was als trainer, dat ik hier thuis mijn debuut ging maken. Tegen KV Mechelen, de derby, vol stadion, een vol huis. Dat ik, denk ik, 5 minuten gewoon aan de kant stond met mijn truitje aan, klaar om gewisseld te worden, om ingebracht te worden. Dat een bal eigenlijk gewoon niet buiten ging. Dus mijn debuut toen niet gemaakt. Nee.
En was dat toen een wedstrijd die winnend werd afgesloten tegen Mechelen? Of,
Dat weet ik niet meer. Ja. Nee, echt oprecht.
Dat is omdat je dat niet meer... Ja. Weet omdat je eigenlijk zo hard in die gedachte zit van dat was eigenlijk een baalmatch voor u. Oh.
Ja, baalmatch. Daar kun je niet aan doen. Hè. Dat is gewoon zoiets typisch. Jammer. Ik had het heel graag zo onthouden, maar bon.
En dan uiteindelijk, na een paar jaren Lierse, dan de gevoelige, tussen aanhalingstekens, overstap gemaakt naar KV Mechelen. Vond je dat zelf moeilijk om te doen in de tijd? Of?
Ja, toch wel. Iedereen denkt altijd dat zo'n gemakkelijke keuze is. Oké, van een supporter ziet daar anders tegenover dan ons als speler. Maar zodat je zegt, ik ben niet anders gewoon dan Lierse. Maar dat was toen het regime onder Maggett. Voor iedereen hier wel bekend, denk ik. En ja, die onderhandelingen om bij te tekenen, ik was toen einde contract. Hmm. Die waren heel positief, maar om een of andere reden vond Maggit dat hem niet akkoord ging gaan. En dan, ja, dan kwam Michel op de proppen en achteraf gezien, financieel en sportief, ja, ben ik daar niet slechter van geworden.
Nee,
Hoe jammer dat dat misschien ook is.
Ja, het is ook natuurlijk een job, hè. Het is niet alleen gewoon voetballer en zo gezegd dan, hè, je moet de clubman zijn, maar dat is ook gewoon je job, dus je moet iemand
natuurlijk voilà, dat, je loon betalen. Het regime dat hier de plek zwaaide, was ook niet gebonden aan Lierse, hoe dat wij dat zijn. Als lierenaar, of hoe dat het op die moment geleid werd. Ja.
Maar dat was dan sportief directeur, denk ik, Radzinski op die moment? Of hoe moet ik dat zien?
Dat weet ik niet.
Dus er wordt u een contract voorgesteld, jij gaat ermee akkoord, alles is bijna een kellen en kruiken, en dan is er een Maketsami die zegt, hier moet financieel iets vanaf gedaan worden, hoe gaat dat in zijn werk
nog? Er speelden ook nog andere dingen, want ik weet bijvoorbeeld de Matzels, had dezelfde makelaar als Joni Buijs en Sette Witte, en denk dat toen, want toen kende ik Matzels nog redelijk, en dan zei hij van, ik word buitenspel gezet, omdat ik eigenlijk dezelfde makelaar heb dan die twee, Charles. En dan werd er met mij ook niet meer echt gesproken, omwille dat...
Premier League keeper nu eigenlijk.
Huh? Ja,
stel me voor dat hij drie jaar langer had. Nee, dat klopt, maar inderdaad, Maggit had soms rare kronkels. En Maggit vond dat te veel.
U loon,
dat was een financiële kwestie.
Ja, financiële kwestie. En Maggit ging daar niet mee akkoord. Hij zag het eerder in zijn academie, die toen speelde. Hm. Ja, goed, dan worden er keuzes gemaakt. En inderdaad, Matzels, Jason Adesanya, wij dezelfde makelaar. En wij zijn de komende 5-6 weken...
Dat was Bekeren, hè?
Nog naar de Bekeren gevlogen.
En telt dat kapitaal eens op. En,
Zelfs was toen eerste doelman op dat moment. Hè? Toen dat hij naar de Bekeren werd gestuurd. Hè,
waarschijnlijk zoals... Ja, ik weet niet meer exact hoe het is gegaan, maar... waarschijnlijk zal dat geweest zijn van niet bijtekenen, niet meer spelen. Hè.
Ja. Terwijl het eigenlijk... Maggit vond dat het te veel was en dat de reden was van die bijtekenen. Hè?
Ja, dat klopt. Dus. En dan de verwijten, you have no respect voor de club en dit en dat. Terwijl dat hij totaal geen respect had naar ons toe.
Ja, die zijn dan inderdaad makkelijk gegooid, die woorden, terwijl het eigenlijk gewoon een financiële kwestie is. Hè?
Ja, voilà.
Dus dat je niet moet komen werken of voetballen voor
de club. Ik denk dat de mensen die toen in de trainerstaf zaten en de andere werkende mensen hier, die kennen mij door en door. Kennen mij goed genoeg, dat mij zeker niet gelegen zou hebben.
Mm. Ja, en ook, het leefde wel in de stad. Hè. Je hebt het verhaal verteld dat opeens door de stad Lier rondlopen, dat dat niet zo evident meer was.
Nee, natuurlijk niet. Maar mijn overstap op die moment was bij de meeste eerder te begrijpen dan dat je die vergelijkt met een Joni Buijs of een Sette Witte. Dat was toen iets gevoeliger. Ik was nog geen basisspeler of zo, om het zo te noemen. Maar ik heb wel taferelen meegemaakt hier in de binnenstad. Ja.
De Pita Goldzak.
Ik weet nog dat ik een clubwagen van Mechelen had, een knalrooie. KV Mechelen.
Niet naast te kijken dan.
Nee. En we hadden thuis gespeeld en dan heb je altijd nog wel een hongerje. Dacht ik, ga nog rap naar de Goldsnack. Een durmje halen. En ik zit me er even voor de deur. En ik denk dat daarover toen nog zo'n rockerscafé, motorbende-achtig iets was. En je ziet dat nu niet omdat we geen camera hebben, maar ze deden die beweging, mes op het keel. Ik dacht, het zal misschien toch geen durum worden vandaag. Dus,
toch maar weggereden.
Toch maar de pasta gaan halen ergens.
Ja, en dan de gezangen dat ze wat gedronken hadden van kijkers buiten in de Eikelstraat en van die dingen.
De klassiekers.
Voilà. Ja. Maar dan moet je boven staan. Ja. Ik heb heel veel geluk gehad dat het kafaat mede van mijn neef is. En dat je daar altijd nog wel...
Was dat toen al het kafaat of was dat nog de kaai?
Nee, dat was het kafaat. Dat je daar altijd nog wel kon komen. Dus het is niet uit de hand gelopen of zo.
Het is een dat we zeggen, zit er een front aan voor u op.
Ja, dat klopt.
Heb je Nadine Maghetsami daar nog over gehoord of zo? Of heeft hij jou erover aangesproken? Of
nee,
is
we hebben niet meer gebeld.
Contact verbroken?
Nee, ik heb die mensen niet meer gezien.
Nee, nooit meer. Je praat er ook een beetje vol, een beetje degoe van de man.
Ja, dat is een persoonlijke, veten is net misschien veel gezegd. Dat is gebeurd en ja, voor mij is dat gepasseerd. Maar het is niet dat ik die nog tussen mijn contacten heb staan.
Je moet niet bellen voor te komen uitbollen op je 36 in wat die degelijk in Egypte.
Nee, maar allez, vraag dat nu in heel hier. Ik denk niet dat er heel veel een positief gevoel aan over hebben gehouden.
Ja, dat komt natuurlijk vooral ook door het einde natuurlijk. Hè. Hoe dat die is weggegaan is, was dat niet echt...
Nee, maar als je dat inderdaad hoort, Matsels, Adesanya, Glenn Klaas, ik denk dat de lijst aan spelers die misschien hier hadden kunnen doorbreken, dat dat enorm is. En dat is gewoon, dat is nogmaals jammer dat het zo is gelopen. Want ik denk als je een Matsels, keeper in de Premier League, als je die bij wijze van spreken 2 jaar langer hier op het Lispad kunnen houden en dan doorverkopen voor schone,
schone
marge, ja, dan... Dan ja, wie weet dat de toekomst of het had anders eruit gezien.
Dan hadden we de Klaas ook voor 1 miljoen kunnen verkopen, maar dan hadden de kakkers niet geïnteresseerd geweest, dan konden die niet betalen. Dus dan had het voor u ook buitenland geweest.
Hadden die naar PSV of zo verlapt?
Maar ik meen mij nu ook nog iets te herinneren qua Maghetsami dan. Hij had ook nog het leuke ideeën ook. Hè. Ik bedoel, we hadden daar toen een jaar dat we niet al te veel matchen wonnen. Dus als extra motivatie... Bovenop een dubbele premie of zo, was er bijvoorbeeld de matchwinnaar van het weekend. Die krijgt voor een weekend met een Ferrari. Dus ja,
maar
dat zijn ook leuke dingen, hè?
Ja, tuurlijk, maar dat is ook zo'n beetje bald als er bomen cadeaus. Hè,
Ferrari. Burabia, denk ik, dat de winning goal maakt. Een heel weekend in de Ferrari.
En graag Burabia die 10 kilo te vet stond uit zo'n Ferrari.
Toen wel.
Leek er altijd een beetje te zwaar te staan, hè? Burabia had ik altijd de Rashid Burabia. Vond wel een goede voetballer.
Kon heel goed voetballen.
Ah. Ja. Charlie Miller stond ook altijd met dat ding, hè? En die kon ook zeer goed voetballen.
Voilà.
En dan gaf Maghetsami op vrijdag zijn sleutels af en dan zei hij van hier rijdt een weekend rond in mijn Ferrari.
Exact. Ja, een weekend of een week, ik weet het nu niet meer, maar... Ja,
en was de NAFTA zelf gebeurd te betalen, of kreeg je ook nog de tank
aan het doen?
Ja, want zo'n beestje dat snurpt wel, hè. dat pertje. dus uiteindelijk, is dat een beetje meer hartzeer dan uiteindelijk de stad en de club verlaten.
Het zijn vooral de negatieve reacties van mensen die eigenlijk de kern van de zaak niet weten.
Ja.
Dat is gewoon jammer.
Ja, dat valt zwaar, want je kunt niet tegen iedereen individueel gaan uitleggen hoe dat voor
je is. Nee, voilà. In het begin is dat bijvoorbeeld heel moeilijk. Achteraf staat je erboven en leerde ermee leven. Het is zo.
Mm.
Maar, zodat ik zeg, je krijgt niet altijd de kans om dat uit te leggen.
Mm.
Mensen hebben een heel snelle mening. En voilà.
Maar dan merkte nu voor jonge gasten, waar we nu toch geduldiger mee zijn om ze te brengen en iets proberen beter te begeleiden en een kans te geven. Een Kiriev die dan meteen zijn waarde laat zien door geduld te hebben, door te begeleiden en dan
dat klopt.
De sleutel naar succes.
Nee, Kiriev is Max is een hele goede voetballer. Hè. Ik denk dat we dat allemaal in de voorbereiding al hebben gezien. En een beetje weggedemsterd. Maar als je ziet, als hem invalt... Dat kwieken, dat vinnige, de actie. Beetje Jean Monfou-stijl.
Beetje uw stijl?
dat zou ik niet zeggen, maar... Nee. Ja, hij heeft zeker iets.
Jij zou hem ook in de verse hoek kunnen draaien, eigenlijk.
Dat zou kunnen, maar hij heeft gewoon fantastisch gedaan. Alle credits naar hem toe.
Het is echt een goede voetballer. Rodrigo zei ook altijd... Het is een van de talentvolle jongeren die we op de club hebben rondlopen.
Ja, maar ik denk dat Glenn dat ook, zoals hij al zegt, in de voorbereiding, ik kan me herinneren, een wedstrijd op Tess, was zelfs een assist op jou en dan meenemen. Ik denk in de voorbereiding zei iedereen al Kiriev. Maar oké, zo'n jongen, die komt voor de eerste keer uit Brussel, woont alleen hier in Lier, dat is allemaal niet evident. En ik denk dat allemaal de eerste maanden meegespeeld heeft. En het is inderdaad, de club siert daarin om zo'n jongens gewoon geduld mee te hebben. En ook de supporters, want ik kan me voorstellen dat als we iemand zouden tekenen, dat moet direct presteren. Veel mensen zich afgevraagd hebben van hoe die Kiriev, wie is dat? Want je hoort er eigenlijk niet zo heel veel van. Totdat zo'n jongen dan opeens begint
te... Nee, dat klopt. Hij is dan ook internationaal geworden. Chapeau. Wat een week voor hem.
Ja, Wit-Rusland plotseling. Hè.
Ja?
Hij speelde er voor de jeugd ook wel, denk ik. Hè.
Ja. Maar ja, wij als ploegmaat zien hem elke dag. We zien wat hem brengt op training bijvoorbeeld. En dan is het niet altijd evident om dat ook om te zetten naar de wedstrijden.
Hmm.
En de supporters zien alleen de wedstrijden, wat je daar presteert. Dus ja, dat is altijd een beetje mis langs twee kanten.
Maar ik moet zeggen dat gisteren bijna de mail met de vraag van Kirjev International van de Wit-Russische Federatie, dat ik dat bijna direct verwijderd heb, omdat ik dacht dat het spam was. Dus ik kreeg een mail binnen van Gleb Bosharov. En ik zeg, dat is hier weer reclame. Tot ik dacht, ik kan het toch...
Er waren bij ons ook...
Opeens plots een ding in een mail. Ik zeg, sigaar, dat moet ik toch...
Bij ons ook een paar jongens die vroegen, de eerste ploeg of de belofte. Ja,
gewoon een logische vraag.
Ja, voilà.
Ze hebben een Spaanse coach, denk ik. Een Spaanse, volledig Spaanse staf, zag ik, de Wit-Rusland. En Montenegro is tegenstander ook van de Rode Duivels, denk ik, als ik me niet vergis, in juni. Dus weet dat de Kirjev al wat kan scouten voor onze nationaal ploeg.
Ja. En dan naar Malta, lekker weertje.
Malta, lekker weer, ja. En hij wordt in Belek in Antalya verwacht. Dus ik kan toch eens vragen of ik misschien als privéchauffeur of zo mee mag een paar dagen. De Tirpaal gezegd dat dat een schoon streek is.
Belek?
Belek.
Een golfparadijs.
Ja?
Ja.
Dat kent het dan toch weer al?
Ja.
Sla je een balkje?
Ik sla af en toe eens een balkje, ja.
En goed?
Goh, wat is goed, hè?
Nou, handicap, ik weet niet.
Ja, ik ben single handicap, maar... Ja, om nu te zeggen dat ik een pro ben, ver van, hè, dat... Dat gaan we zeker niet zeggen, maar ik kan op mijn bal slagen.
Je moet u niet generen op de baan.
Nou, dat gebeurt toch af en toe. Ja,
klinkt misschien een andere ding.
Iedereen doet al wel eens iets abuus.
En waar gaat dat golf? Want je hebt hier ook een beetje verder mijn gedacht, zeker.
Ja. Daar eigenlijk om te practicen, zeg ik na de training eens even een balkje slagen, een mandje slagen, dan ga ik naar daar. Maar dat is eigenlijk van dezelfde club als waar ik ga, Kleidal. Heeft eigenlijk drie... Departementen, drie eiken, Kleidaal en dan Rans zelf.
Ja.
Nu dat we toch over het golfen bezig zijn, is dat effectief zo'n dure sport? Toch even reclame maken voor de golfsport. Ik heb nog nooit niet gedaan.
Dure sport, ik denk dat mensen dat ook een beetje overschatten. Betaal jij morgen een fitnessabonnement of zo? Ja, er zijn ook fitnessen van €100 in de maand of meer. Je materiaal, zoals een fiets, daar kun je zo duur in gaan dat je zelf wilt. Is de goede koopste sport, zeker en vast niet. Maar ja, dat was toen mijn periode bij Lierse, als Wesley Sonck. Dat teamactiviteit had gepland. En eigenlijk sindsdien zoiets had van, dat is eigenlijk wel tof.
Had hier ook een miljoen per jaar, dan kunnen we wel eens gaan golfen.
Exact.
Heb dat nog eens een keer een initiatie voor u getrakteerd?
Dan kunnen we wel eens...
We deden dat, en dat is ook zo'n spelletje tegen uw eigen. En ik ben redelijk competitief en... Ja, je wilt iets kunnen. En je wilt die handicap zo laag mogelijk houden.
Huh?
En dat is in strijd met je eigen. En je eigen beter maken, dat is toffe eraan.
Huh? Ik kan ook zo, je lijkt me ook een tennisser te zijn.
Ik ja?
Ja, ik weet niet.
Nee, ik heb vorige twee zomers geleden eigenlijk voor de eerste keer echt leren, tussen aanhalingstekens, tennissen.
Ja.
Denk... Iemand dat heel goed kan tennissen. Een bevriende van onze vader eigenlijk. Pierke Kuipers. Heel goede tennisser trouwens.
Pierke Kuipers?
Ja, Pierke Kuipers.
Dus als je interclub moet doen tegen Pierke Kuipers...
Ja, dan staat er niet zo goed op. Nee. Ja. Nee, op het zes eigenlijk is samen met hem van... wil niet de les geven. Misschien wat je kunt, wat je niet kunt. En ik weet nog hoe. Eerste ballen, ik denk een meter van het net. Dat ik die gewoon... Moest smashen, hè.
Ja, ja.
Denk van de 10 heb ik er 9 in het net geklopt.
Ah, dat is een moeilijke bal ook, hè.
Hoe kan dat, hè?
Ja. Allee, en echt...
Ja, dat is echt zot. Dat hem zei van, dat is €50 de bal op een wedstrijd, hè. Tennis is... het lijkt heel simpel, maar heel moeilijk.
U sport niet, dus?
Nee, ja.
Rot, wij moeten ook eens gaan tennissen.
Laat mij
maar padellen. Ja, we moeten nog eens gaan tennissen.
Op het zes moeten we een terreintje...
Moeten we eens doen, absoluut.
Vastleggen. Dus een golfer. Nog 6 wedstrijden, Glenn, gaan we u nog eigenlijk aan het werk zien dit seizoen? Wat denkt u zelf? De prognose, voorzichtig.
Ah, wel, dat idee was er altijd wel geweest. Mijn persoonlijk doel was eigenlijk om toe te werken naar de internationale break. Ik denk 2-23 maart.
Dan is onze vriend in Turkije.
Met de Kiriëvels.
En dan de resterende wedstrijden nog minuten te kunnen maken. Gaat dat haalbaar zijn, ja of nee, dat kan ik op de moment eigenlijk nog niet zeggen. We zijn beginnen lopen, dat is met ups en downs. Maar ik koester die ambitie nog wel. En zodat je zelf zegt, het seizoen ja, wordt niet langer. Als speler wilde dit seizoen toch nog er iets van maken, de ploeg helpen. Dus ik behoud die ambitie, maar moet ook realistisch blijven. Gaat dat te gevaarlijk zijn of is daar te veel risico aan verbonden? Ja, dan moeten we dat gewoon laten schieten.
Mm. Maar je hebt het zelf al eens aangehaald en dat doet ook, logisch, dat doet ook wel echt wel raakt de laatste jaren, hoeveel blessures dat je hebt gehad en dat je er eigenlijk alles aan zou willen doen om fit te zijn en dat je eigenlijk een beetje in het sukkelstraaltje blijft. En hoe mentaal zwaar is dat?
Dat is echt heel zwaar. Van ja, de donkerste gedachten. Ik wil niet zeggen zelfmoord, zeker en vast niet. Maar de gedachte van, ja, ga ik ooit nog een profwedstrijd spelen? Überhaupt een wedstrijd op eender welk niveau? Want ja, mijn vorige blessure was met een hamstring afgescheurd. Iets delicaat. En nu iets aan de Achillespees. Dat zijn zo van die, ja, kutblessures eigenlijk. En die hebben gewoon tijd nodig. Niet de typische spierscheur of van, ja, van een paar weken of zo. En het is wat je zegt, het is een beetje een sukkelstraatje geworden. Ja, van kortbij zeggen ze van ja, je lichaam heeft onder constante stress gestaan. En stress doet wat met je lichaam. Ik heb het er altijd heel moeilijk mee om dat te aanvaarden. Maar als je terugblikt, ja, sinds wat er gebeurd is met mijn zoontje. Ja, is het inderdaad bergaf gegaan qua sportieven of
is dat dan ook omdat de stress van het dagelijkse leven dat er dan bij hoort, hè? Mijn zoontje was ziek
mijn periode bij RWDM, ik weet nog goed, mijn eerste week daar waren we in Eupen een vriendenmatch gaan spelen dat ze mij belden van ja, je moet dringend naar Tuza komen, want wij zijn overgebracht van Lier naar Tuza. Ik zeg, ja, wat is er dan, dit en dat? Heel veel stress, huilende telefoons. En dan, ja, in de auto kreeg je dan te horen dat uw zoon kanker heeft. Dan stort uw wereld wel in. Dat heeft een gigantische impact op u, op uw familie, op uw leven. En bleek leverkanker te zijn. En dan komt gewoon in een turbulente levensstijl, situatie. Wat er dan nog een ver van uw bedshow bleek te zijn een transplantatie. Ja, werd dan toch werkelijkheid, want chemo alleen was niet genoeg. En dan heeft Mirten eigenlijk een stuk lever afgegeven. En een ader in haar hals. Bij Louis alles weggehaald. En eigenlijk een nieuwe lever gestoken. Maar leuk is dat allemaal niet. En dan zei ze wel van ja, het kan zijn dat je binnen dit en 12 uur geen vriendin en geen zoon meer hebt. Achteraf, ja, die operatie was goed gelukt. Dan 2 weken daarna, denk ik, hadden de week van kerstmis in. En is een 5 keer geopereerd op 7 dagen met de laatste operatie alles of niks. Dus dat is wel redelijk heftig. En dan zit je ook nog met corona. Waardoor dat Mirten op een aparte kamer lag. Ik had toen, denk ik, juist daarvoor expres mijn 5e gele kaart gepakt. Voor december niet meer te moeten shotten. En bij hem in het ziekenhuis te zijn. En achteraf ga je terug trainen. Maakte die keuze van ja, je moet iets om handen hebben. En dan doet je eigenlijk continu de driehoek. Thuis gaan slapen, want corona. Ja. 'S morgens gaan trainen. En van 's middags tot 's avonds laat zit je op een ziekenhuiskamer.
Je mocht ook niet toen met corona blijven slapen in het ziekenhuis?
Nee, één en ouder. En als Mirten dan beter was, ja, wou zij bij Louis zijn natuurlijk. Maar die beelden staan gewoon op je netvlies gebrand. dat de deuren van een OK opengaan met een heel leger anesthesisten en chirurgen. Dat maakt wel indruk.
Ja, dan verandert ook heel uw denken en uw mindset waarschijnlijk ook. Ik bedoel,
ja, ik denk dat toen ook nog bijvoorbeeld in december Lierse op Molenbeek kwam spelen. Dat er telefonisch contact was van kom dan naar de wedstrijd zien, want we zouden graag als club bloemen geven, ter attentie van. Maar ik heb die wedstrijd van op de iPad op intensieve zorg moeten bekijken. En uiteindelijk zit je in een roes, automatische piloot. Achteraf heb ik nog wel een van mijn betere, al dan niet mijn beste, half jaar gespeeld van mijn carrière. Maar achteraf krijg je dan de rekening gepresenteerd en misschien wel een fysieke weerbots.
Ja, die weerbots is dan gewoon niet uit te sluiten. Hè. Dat is kan op dat moment.
Is toevallig, is het niet toevallig? Ik weet het niet. Maar sommige blessures zijn ook gewoon niet te verklaren. Shit happens. En er is maar één weg, dat is vooruit.
Maar met Louis is alles in orde nu, voor de duidelijkheid?
Hij doet het heel goed. Het is nog altijd een andere levensstijl dan de doorsnee vader, zal ik zeggen. Maar hij lacht. Hij is heel druk. En koeioneer papa, dus...
Het niet liever.
Voilà.
Het is daar eigenlijk dat je... We zijn eigenlijk dit gesprek begonnen met de teammanager van Beerschot, denk je, Michel Marcoux. Daardoor heb je een goede band met hem opgebouwd, toch?
Ja, ik denk dat je iemand niet beter kunt leren kennen dan in de diepste momenten. Hij was de eerste... Hij was bij mij dat nieuws gemeld wordt. En dat je in tranen in een auto ligt.
Toen werkte hij bij Molenbeek? Of?
Ja, dat klopt. Hij was teammanager. Hij heeft mij van Eupen naar Tuza gebracht. Rit van 2 uur. Ik heb dat iets ingekort. Maar zo leer je elkaar wel direct kennen.
Dat is met een band. Ja,
ja. Dan, nu dat we daar toch over bezig zijn, toch een paar mensen daarin bedanken. Bijvoorbeeld ook toenmalig voorzitter Thierry Dailly en zijn vrouw. Wat die... twee voor mij en mijn familie hebben gedaan, dat zal ik ook nooit vergeten.
Dat was er meer dan voetbal alleen. Dat was ook een ik bedoel, binnen het voetbal zelf, hè, want meestal lijkt het zo wat, iedereen moet zijn plan trekken en voorploeteren, maar daar werd toch mee heel veel.
Ja, ook de supporters en zo, met spandoeken om ons te steunen. Louis was daar een heel graag gezien bazetje, bijna een hooligan, dat je hem hoorde roepen. Maar om een voorbeeld te geven, die laatste operatie, alles of niks, was op kerstdag, denk ik. Dat ik beneden een koffie ging halen en dat Natasha ook zelfs op die dag naar het ziekenhuis kwam.
Ja, dat zijn dingen die je niet vergeet natuurlijk.
Nee.
Ja, dan maakt voetbal dan een complete bijzaak. Hè.
Ja, dat heeft uw kijk op voetbal wel serieus veranderd. Dan zeg je nog altijd wel van... het is maar voetbal. Maar ondanks dat is dat nog wel een groot deel van mijn leven. Dat is mijn leven, dat is mijn job. Om dat nu volledig te gaan minimaliseren is ook niet correct. Maar het zet u wel even met de voetjes op de grond.
Voilà. En gewoon heel uw denken en uw dingen zal wel gewoon veranderen door zo'n dingen mee te maken misschien. Dan bekijkt dingen inderdaad anders.
Ja, dat klopt. En ja... in die periode is dan nog voetbal hetgeen dat uw gedachten verzet. Ik zei ook van na nieuwjaar kom ik terug. En als ik beslis te spelen, is dat mijn verantwoordelijkheid. Zeg ik ook tegen uw vrouw. Ik zeg, ik beslis om te spelen, dan moet dat ook goed zijn. Een slechte voorzet wordt ook geen goede voorzet, omdat ik in die situatie zit. Ja. Dus ik wou ook gelijk behandeld worden. En zodat ik zeg, het is uw job. Professioneel voetbal, als je die keuze maakt om te spelen, moet het goed zijn.
Voilà. En het is ook, bedoel, voetbal is dan nog iets amusant. Je kunt ook even goed 8 uur aan een band gaan staan. Hè. Dan ploft je kop misschien helemaal.
Ja, voilà. Ja,
dan staat het 8 uur te denken aan die een band.
Wij zagen en klagen ook af en toe wel eens. Maar het is zo dat je zegt, is wel een van de mooiste jobs die dat je kunt hebben.
Ja. En met Mirte, fysiek ook alles in orde dan? Of ook nog...
Ja, die heeft er wel serieus wat... vanaf gezien achteraf. Chapeau en heel veel respect dat zij die keuze maakte in functie van het gezin. zodat ik nog kon blijven voetballen. Want ja, ik moet jullie niet vertellen. Als man zijnde wilde jij het fysiek lijden op u pakken. Mm. Maar dat wil dan ook wel zeggen dat, ja, dat de carrière er ook wel had opgezeten waarschijnlijk.
Ja, absoluut. Ja.
Maar ik weet wel dat hem zoveel medicatie moest nemen, dat er eigenlijk te weinig uren op een dag waren, waardoor dat zijn nieren ook nog maar voor de helft werken. En dan kwam dat ook weer ter sprake van het zou kunnen op termijn dat. Ik zeg, ja, de volgende ingreep is bij mij. En dan pakte bij mij maar een nier weg, anders is bij u ook wel een bouwpakket. Hè.
Ja, dat is cru gezegd, maar dan is het inderdaad gewoon aan u. Ah ja, dat is heel...
Ja, en los van de fysieke toestand, als vrouw zijnde, met een litteken op uw buik, van aan uw borst tot aan uw navel. Ja, dat is confronterend. Hè.
Ja, dat is...
Als het morgen zomer is, ja, je wordt daar altijd mee geconfronteerd.
In het kopje gaat dat niet weg, maar op
je lichaam zelf ook. Nee, Louis is horizontaal dan opengesneden, bij Mirte verticaal. Ja, dat zijn geen littekens van 1 centimeter. En ondanks dat alle mensen wel weten van, oei, dat is geen normaal litteken van iets tegen de kast te lopen. Ja. Ja, is dat iets waarop dat je fier kunt zijn. Ook al weten de mensen niet wat er exact gebeurd is.
Ja, dat is een heftig menselijk verhaal. Hey, dat is,
ja.
Daar worden we even stil van.
Ja, absoluut. Ik kan me herinneren dat denk nou, toen als Lierse zijn toch ook iets gepost hebben op dat moment. En dat je aan alles en iedereen voelde dat toch wel wat respons kreeg. En dat, ja, het is voetbal, maar we zijn allemaal mensen, denk ik. En zo'n verhaal raakt nu eenmaal iedereen.
Ja, exact. Steun vanuit de voetbalwereld, massale berichtjes van spelers die dat je wel kent van tegen te spelen, maar persoonlijk contact ja, nauwelijks of niet. Alle clubs, ja, dat is gewoon indrukwekkend. Het VTM-nieuws dat dan een reportage thuis wilt maken, moeten we dat doen, moeten we dat niet doen? We wouden dat ook allemaal eigenlijk niet... Ja, aan de grote klok brengen of onder die media-aandacht ten onder gaan, zal ik zeggen. Maar je krijgt zoveel vragen van hoe gaat het ermee, dat zo'n dingen misschien ook wel kunnen zeggen van we geven zoveel updates per week of zo.
Ja.
Voor de mensen dat dat willen weten, in plaats van op elk berichtje afzonderlijk te gaan proberen antwoorden. Het was echt zoveel dat dat misschien wel... Ja, daarom was dat je zo'n dingen doet.
Nee, maar oké. Dan dan is het gewoon te hopen dat alles goed blijft gaan. En ook uiteraard met je persoonlijk ook. Hè. Fysiek en voilà. Mentaal is dat ook is dat een serieuze boterham geweest om te verteren. Dus
vrijdag winnen zou wel op je verjaardag. Zou
ja, dat zou dus mooi zijn. Verjaardagscadeau zijn die dat ze mij zouden kunnen geven.
Maar dan heb ik al heel veel zin in de Bacardi Cola's die daarna gaan volgen.
Op uw rekening.
Op mij. Dit is in de Lordje, de Bacardi Cola.
Hij is gisteren, dat is ook wel een goeie verhaal, hij is gisteren aan de coach gaan vragen dat hem koffiekoeken mag meebrengen volgende week. Het is goedgekeurd, dus misschien dat er nog eentje over is
gekomen. Ja,
een nieuwe coach, nieuwe wetten.
Voilà, dus ik zei het daarnet al, nieuwe coach, nieuwe wetten. Dus een van die regels... was van ja, geen ongezonde maaltijden zijn, ja, broodjes na de training of zo, of de vruchtensappen, daar zat te veel suiker in, naar schijnt. Dus nou, toch eens even verifiëren of dat binnen de leefregels past.
En het mocht, je mocht een kartonnetje koffiekoeken meepakken.
Ja, zij wel zet het in het begin van de week. Zoveel mogelijk van de match.
Voilà, en houdt er nog één over voor de komende rol. De Cedric, de Zino, de Jorik die hier allemaal...
Ja, maar dan zijn ze er allemaal van boven. Als ze koffiekoeken zijn of lekker eten, dan zijn ze allemaal daar.
Van heel de week niet van boven naar beneden te krijgen, maar als er eten is, dan zijn
voilà, zo ken ik ze.
Welke bakker gaat dan doen? We kunnen misschien door reclame te maken misschien een korting krijgen voor de koffiekoekjes.
Of in de chapeau, hè. Misschien bij in de chapeau.
Ja, maar de chapeau heeft geen koffiekoeken.
Misschien als ze een leverancier of zo taartjes.
Van die toertjes, van die
Lierse vlaaitjes.
Ja, Lierse vlaaitjes, goed hè. Ja, heel goed. Ja.
Oesman Sow, eigenlijk zo'n mannen die je dat niet kennen, moeten we toch eens een Lierse vlaaitje laten proeven. Hè. Moeten we eens doen.
En Norvalleke.
Dat is voor vrijdag na de match.
Nee, dus je moet wel degelijk iets meepakken dan.
Ja, wel, ja, wel. Het
is wel goed dat er wordt over nagedacht. Van oké, zo ver mogelijk van de match dan, van de matchdag.
Nee, maar ik denk dat, dat iedereen dat wel doet. Dat alle clubs dat wel doen. En in de ene club is dat champagne. In de andere club is dat pizza. Is dat koffiekoeken. Het zal overal wel iets anders zijn.
Ah, nee, wat overal. Alright. Rotje, heb jij nog iets belangrijk te melden? Vanuit de buik van
Nee, radiokoers. Niks belangrijks. Het is allemaal belangrijk, ik denk. Maar ik denk dat de hoofden er naar vrijdag staan. En ik kijk er zelf ook naar uit. Ik bedoel, dat zijn zo'n matchen waar je het echt een beetje voor doet eigenlijk. En laten we hopen dat we... Ik droom van een stunt. En ik denk dat we daar zullen zien vrijdag.
Ja, kijk, het wordt een pittig wedstrijdje.
Ik ook.
En we kunnen ze gebruiken, de 3 punten. Dus we gaan ze halen waar dat ze zitten. En dat is vrijdag op Kiel. Dus dat is
voilà. 1-3.
Ah ja, kleine pronostiek. Voilà. 1-3 voor Rodrigo.
1-2.
Dan doe mij maar 0-2. We gaan de 0 houden. Wat deze weekend net is mislukt, gaat dit weekend bingo prijs zijn. Dus.
Ja, wat en dan in Café de Lord.
Ja, ja. Mirjam in een patje nog één wichtig. Nee, fantastisch. Glenn, heel veel dank om tot hier te komen. Jij vervangde trouwens vandaag Jurgen Kavins.
Ik heb ervan gehoord.
Jurgen Kavins. Je hebt nog met Jurgen Kavins gevoetbald.
Ja, dat klopt. Dat was in het begin dat ik bij de A-ploeg kwam.
Ik heb wel wat legends zien passeren op Lier, ook in de eerste jaren.
Ja, dat waren toch jongens met serieus wat aanzien. Hè? Ik denk als jonge gast zijnde om bij de A-keren te komen onder, met die jongens als ploegmaat. Denk dat toch wel iets doet. Ik denk de tijden zijn nu een beetje veranderd. Maar zodat je zegt, Kevin, Sonk, Kenny Thompson, Radzinski. Dat zijn toch allemaal jongens met een serieus palmarès.
Ook het shirtje, het drugnummer ooit teruggegeven aan Jurgen Kavins, toch?
Ja. Ze hadden mij toen de nummer 9 gegeven van Jurgen. Die was even weg. Ik weet niet waarom of dat gebeurde. Mm-hmm. Maar alleszins, hij kwam terug. En als respectvolle jonge gast zegde direct van... Jurgen... ze hebben mij die nummer gegeven, maar geen enkel probleem. Dat is uw nummer hier. Pak weg, hè. En mijn vader zie bijvoorbeeld zijn vader nog wel geregeld. En dat zijn toch dingen die nog altijd wel vermeld worden. Dus dat is wel leuk.
Als jonge gasten respect tonen naar de oude garde of de mannen die iets bewezen hebben, dat is gewoon respect te koen naar iedereen.
Ja, dat is
een belangrijke eigenschap, denk ik.
Zodat ik zeg, je komt er als jonge gast. Je hebt zelf nog niet veel bijeengeschot. Maar dan zeg je niet te veel. Dan zijn ze blij dat je er mocht zijn. En dan knikte je ja, nee. En je doet gewoon je ding.
Daarmee, als je Jurgen ziet, is het nog altijd een hartelijk weerzien.
Ja,
alleen al door dat er een zaadje geplant dat je voor de rest van het leven in het seizoen meepakt met zo'n gast. Van, oeh, hier, Jurgen, uw nummer, ik geef hem terug uit eigen beweging. Dat is,
Ja, exact. Dat is leuk. Dat is leuk. Het is inderdaad zo dat je zegt, zo'n klein ding is die dat toch... wordt het onthouden.
Ja,
dus,
zeker.
Dat is tof.
We gaan het aan Jurgen vragen, want we gaan hem sowieso nog uitnodigen voor de podcast, maar nu moest hem column niet. We hebben dat nog te goed aan de supporters met Jurgen Kavins. Die heeft hier trouwens ook wel redelijk goede momenten gehad.
Absoluut.
Ja. Bekerfinale 2 keer potten tegen Standaar. Niet verkeerd. Dat staat nu nog te wachten, Glenn. Gewoon seizoen misschien. Hè?
Ik hoop het.
Op Dunder, dat was al een schoon pot. Uw eerste verliezen op de volley, boonk.
Ja, nee, niet mal content mee. Dat je zo je eerste goal voor de club kunt maken. Dat is leuk.
En dat was eigenlijk ook een goede start in het begin. 4-9, denk ik. Die eerste 3 wedstrijden waren ook erbij.
Padro thuis gewonnen, ja, dat was de opblinder. En dan verloren tegen...
En dan denk ik dat het 1-2 was op Dinder. En dan helaas pakte daar op het einde nog 2-2. De 2-2.
Ja. Maar oké, L'Allemand mist daar in de eerste helft ook wel een niet te missen kans, denk ik. was dat voor een leeg goal? Maar oké, voilà. Goed. Het verleden is het verleden. Hop, naar vrijdag.
Oké, Rodrigo, dikke merci. Glenn, heel hard bedankt om hier te zijn. En heel veel... succes. Zon op al uw wegen, zou ik zeggen.
Dankjewel.
En heel veel succes. En aan mezelf ook bedankt, uiteraard. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot vrijdag op de bus, in uw huiskamer of ergens op café. Roep de mannen in geel en zwart naar de overwinning. En heel veel plezier. En tot de volgende aflevering. Ciao, ciao.